wel echt is gebleken, en dat is nu ook heel duidelijk over, ja, luister, als bedrijf, wij moeten gewoon altijd het beste doen voor het bedrijf. En als wij willen groeien, moeten we de balans groter maken. En dat kunnen we op een aantal manieren doen. We kunnen of aandelen verkopen, en dat doen we eigenlijk alleen maar als het aandeel goed handelt op een premie. We kunnen of stretch verkopen, dat kunnen we ook alleen maar doen als het op handel handelt. Daarnaast hebben we altijd cash nodig om onze dividendverplichtingen te kunnen betalen. Maar als dat niet helemaal goed is, omdat ons aandeel niet goed genoeg handelt of stretch handelt niet hoog genoeg, ja, dan moeten we misschien wel bitcoin gaan verkopen.
Hallo dames en heren, welkom bij weer een aflevering van The Mark My Word Show. Mijn naam is Mark van Versendaal en vandaag ben ik op zoek naar verdieping. Verdieping in de toekomst van de Bitcoin Treasury Company industrie. En dan met name strategy. Wat zij de afgelopen weken en maanden hebben gedaan, zodat ik het beter kan begrijpen en het potentiële succes ervan beter kan inschatten. Mijn gast voor vandaag is daarom King Uy. King werkte namelijk jarenlang bij grote financiële instellingen als Goldman Sachs, Fortress en leidde later zijn eigen hedgefonds gespecialiseerd in distressed debt en complexe kapitaalstructuren. Vandaag is hij oprichter en CEO van Treasury, een Europese Bitcoin Treasury Company die $147 miljoen ophaalde, 1111 Bitcoin bezit en Bitcoin Amsterdam overnam. Er zijn weinig mensen die traditionele kredietmarkten, Bitcoin en kapitaalstructuur van de Bitcoin Treasury Companies zo goed met elkaar kunnen verbinden. Daarom is King bij uitstek de persoon om uit te leggen wat Strategy momenteel doet en hoe wij dit als investeerders beter moeten gaan leren inschatten. King, welkom.
Dank je, Mark. Goed je weer te zien. En leuk bij je show te zitten.
Yes, heel leuk. Ik heb er weer naar uitgekeken. Leuk dat je terug bent, want... ja, goed, dat heb ik natuurlijk aangegeven aan de telefoon. Ik kom uit de Bitcoin-achtergrond. Hè, dus mijn route als investeerder is eigenlijk gewoon begonnen bij Bitcoin en crypto. En later ben ik pas meer gaan lezen over het financiële systeem. En nog later ben ik me echt gaan verdiepen in alles wat met traditional finance te maken heeft. Met central banking te maken heeft. Met kredietmarkt, kapitaalmarkten, et cetera. En wat mij opvalt is dat... Een groot gedeelte van de Bitcoin community blijft hangen in die diehard maxi thesis. En ik vraag me eigenlijk af of dat juist is, of dat ook de juiste manier is om goed te leren inschatten of strategy nou een goede investering is, of dat nou een interessant bedrijf is. Zou jij misschien eens kunnen aftrappen, wat is strategy nou inmiddels voor een type bedrijf? Kun jij jouw woorden daar eens aan gaan geven?
Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk interessant, want strategy is echt ook wel... heeft zich heel erg ontwikkeld als bedrijf. En het natuurlijk was echt de eerste die als groot bedrijf zei... luister, we gaan $250 miljoen besteden aan bitcoin hebben op de balans. En heel veel mensen zeiden van, ja, what's the point? Waarom is dat interessant? Waarom zou de markt dat willen? Waarom doen ze dat? Dat was heel het begin, een jaartje of 5 geleden. En inmiddels zijn ze natuurlijk massief geworden. Een van de grootste Bitcoin holders ter wereld. Alles wat ze doen wordt nauw bekeken. Elke week hebben ze een grote announcement. Dus het is een hele industrie geworden. En ook in navolging daarvan een hele sector met andere bedrijven die natuurlijk hetzelfde zijn gaan doen. En je ziet ook zelf dat ze eigenlijk heel veel hebben geleerd. En ook heel erg open zijn om in de spanning van hun eigen innovatie ook mee te gaan met de markten. En waarom zeg ik dat nou? Omdat we natuurlijk, de reden dat we hier ook zitten, we hebben de afgelopen paar maanden best wel wat volatiliteit gezien in hun verschillende instrumenten. En daar gaan we zo nog over praten. Maar daarvan heb je ook gezien dat ze ook zelf ook hun eigen leerproces doormaken. Hoe ze hun schuld opbouwen, voor schuld, hoe de markt naar dingen kijkt. Maar om op je vraag terug te komen, het bedrijf is inderdaad in die zin controversieel, omdat natuurlijk een pure bitcoiner zegt van ja, bitcoin wil ik gewoon in mijn eigen wallet hebben. Waarom zou iemand dit willen hebben? En daarvan denk ik dat het eerste goede, belangrijke punt is dat strategy, die geeft echt een oplossing voor een aantal problemen. En dat is namelijk toch wel mensen of instituten die niet bitcoin zelf kunnen houden. En het zijn er toch heel veel. Of het nou aan het mandaat ligt, of het ligt aan waar je woont, of het ligt aan je technologie die je tot beschikking hebt, of dat je niet de skills hebt. Uiteindelijk, als jij gewoon een aandeel kan kopen, kan jij exposure naar bitcoin kopen via strategy, as simple as that. En er zijn genoeg mensen die het eigenlijk niet kunnen, of instituten die het kunnen. Dat is sowieso een product market fit in its own. Daarnaast ben ik er zelf heel van overtuigd dat het een hele positieve kracht is voor het bitcoin ecosysteem. De educatie die wordt gegeven. Het is natuurlijk toch uiteindelijk ook grote koper van bitcoin. Dat is goed voor de markt. En als laatste punt, ook heel belangrijk, het vormt een soort brug. De hele sector vormt een brug tussen een digitale decentralized asset als bitcoin en het traditionele financiële systeem. En dat is ook een heel belangrijke functie die denk ik over tijd alleen maar belangrijker gaat worden. Dus ik denk dat de waarde van strategy en ook van de sector zelf is denk ik inmiddels bewezen. Gaat denk ik alleen maar groter worden. En dan daarnaast komt nog de vraag van, goh, waarom zou je het aandeel willen hebben of niet? Maar daar kunnen we nog verder over praten. Maar dit is eigenlijk de core voor mij, is dat inderdaad, wat is nou voor bedrijf, waarom is het er? Dat zijn die redenen.
Duidelijk. Hey, wat is voor jou nou het gevoel dat ze op zoveel tegengas stuiten? Wat is nou, volgens jou, gewoon puur even vanuit de mensking, wat denk jij dat mensen zoveel opwerpt om boos te reageren, om het heel fanatiek in de gaten te houden en eigenlijk alles wat ze doen negatief uit te leggen?
Ja, inderdaad. Omdat ik denk heel veel onbegrip. Dus je hebt natuurlijk verschillende stromen van critici inderdaad. Je hebt natuurlijk een beetje de OG's, hè, wat je zegt, die zeggen van dit is gewoon niet wanneer op Bitcoin moet worden gehouden. En daar ook aan geleerd van dat het eigenlijk te belangrijk is geworden, te krachtig is geworden. Hè? Te veel power bij een kleine houder, dat is natuurlijk één set. Daarnaast denk ik dat ook veel mensen meer uit de traditionele hoek het niet goed begrijpen. Dat is echt zien als een soort financial engineering in negatieve zin. Dus ik hoor natuurlijk vaak de argumenten, ja, het heeft geen cashflows. Natuurlijk een normaal bedrijf, een Shell of een Ahold, dat heeft cashflows. Dus daar kan je iets mee doen. Strategy heeft zelf geen cashflows, maar wel schuld. Dus dat is aan zich een iets voor kritiek. Ik denk een andere vorm is ook natuurlijk, op een hele interessante manier, is natuurlijk toch een bijzondere mix. Net zoals ik net zei over die brug tussen digitale assets en traditionele finance. Ook de manier waarop het bedrijf wordt gerund. En het bedrijf wordt, waarop het zich strategisch voortbeweegt, is ook een soort mix tussen op een bepaalde manier Bitcoin-esque en traditional. Als voorbeeld natuurlijk een publiek bedrijf. Die heeft gewoon hele strikte regels onder de SEC in Amerika. Qua reporting, quarterly reporting, qua disclosures, insider trading. Maar al die dingen, die moeten allemaal super gereguleerd. En als je ook maar één klein misstapje maakt, krijg je enorm boete of erger. En Michael Saylor doet natuurlijk al heel lang dit bedrijf. Hij heeft gewoon dit softwarebedrijf opgericht, naar de beurs gebracht. Ook heel wealthy mee geworden en vervolgens die pivot gemaakt. Dus hij weet het drommels goed. Maar de manier waarop hij natuurlijk communiceert aan de markt is veel meer, ja, crypto, Twitter, Bitcoin. Hè? Dus continu op X posten, elke week een report. En daar heb ik laatst ook iets over geschreven. Ik denk dat op een bepaalde manier heel veel mensen het eigenlijk onderwaarderen. Want een normaal beursgenoteerd bedrijf, daar krijg je gewoon één keer per kwartaal iets van te horen. En tijdens het kwartaal bijna helemaal niets. Tenzij iets heel belangrijks gebeurt. Of tenzij je een analist bent van JP Morgan Goldman Sachs, dan krijg je toegang. Maar als normale belegger hoor je niet van zo'n bedrijf verder. Of van de CEO. Hier krijg je gewoon elke week van de CEO iets te horen. En zelfs nog meerdere keer per dag vaak met een soort update. We zijn dit aan het doen, dit zien we, ik vind dit hiervan. Dus dat is eigenlijk in die zin, die disclosure, die transparantheid is heel positief. En heel bijzonder eigenlijk voor een publiek genoteerd bedrijf. Maar het geeft ook weer op die manier een soort materie voor mensen om op te gaan hakken inderdaad. Van, dat wordt je gezegd en je wil dit aan doen. En het geeft veel meer interactie. Ik ben ook zelf wel overtuigd dat zeker als je op X kijkt, is er ook heel veel gewoon engagement farming van mensen die op alles maar gebruiken als aanleiding om iets negatiefs over te zeggen. En de waarheid is gewoon, het is gewoon, strategy is als aandeel een soort, een amplified bet op Bitcoin. Dus als het goed is, moet het bedrijf in principe Bitcoin outperformen. Dat is ook helemaal goed gegaan. En wat ook gebeurde on the way down is natuurlijk, toen Bitcoin natuurlijk sinds oktober vorig jaar in een soort bear market, mini bear market is terechtgekomen, van 26 naar waar we nu zitten. Dan krijg je ook die amplification on the way down. Dus strategy als aandeel heeft ook inderdaad het niet goed gedaan de afgelopen half jaar. Maar dat is onderdeel van van de thesis. Dat hoort erbij, dat is ook totaal verwacht en niets verrassends aan. Maar dat is ook voor de bears en de critici een soort aanleiding geweest om te zeggen, kijk, het aandeel is veel meer omlaag gegaan dan Bitcoin en dit en dat. Dus dat is ook weer een soort lekkere aanleiding voor mensen om op te gaan hakken. En ik denk dat je dat is voornamelijk een kwestie van onbegrip van het concept. Ook misschien niet compleet. De thesis is gewoon amplified Bitcoin. Dat weten we. Leverage werkt eigenlijk twee kanten op. En ook op een bepaalde manier elke disclosure die er maar komt, elke transparantie, juist omkeren om kritiek op te geven. Wat ook heel makkelijk is als een bedrijf continu informatie geeft eigenlijk.
Dames en heren, heel even Mark hier. Tussen al het mooie geweld van deze aflevering door wil ik even de aandacht vragen voor onze Bitcoin Economics Unseen community. AI en Bitcoin, samen vormen ze de opkomst van de digitale economie. En die is en wordt veel groter dan de traditionele economie. En dit gaat veel sneller dan je denkt. Bij Bitcoin Economics Unseen krijg je messcherpe macro-analyse, inzichten over allerlei financiële instrumenten en leer jij dus hoe je jezelf strategisch kunt positioneren tijdens deze historische wealth transfer. Geen geblaat, geen hype, geen gelul. Wel verdieping, data en een community die absoluut vooruit loopt. Pure alfa om keihard te profiteren van de tijd die komen gaat. Dus wil je niet achteraan hobbelen, maar op tijd instappen? Ga naar beunseen.nl en plan direct een kennismaking. Dat is be-unseen.nl. Let's go. Ja, nou, mooie punten. Mooie punten en goed om, om die op een rijtje te horen. Ik denk dat dat heel, heel verhelderend is. Het is voor mij al heel verhelderend. En ik zit er ook nog eens elke dag met me snuffert in. Hey, die constante communicatie inderdaad, dat leidt er natuurlijk af en toe. Zeker omdat je ook leert along the way dat je als persoon of als frontman Michael Saylor ook wel eens dingen roept die je later dan niet altijd kan waarmaken. Of tenminste, mensen interpreteren het als een soort van dat staat in beton gegoten. Bijvoorbeeld, never sell your bitcoin. En dan moet die later, als ze als bedrijf van de markt leren via feedback, et cetera, moeten ze misschien op een sommig moment bitcoin dan verkopen. Dus ik wil dat even met jou gaan beetpakken. Zelf, als rationele actor, denk ik altijd in eerste instantie het volgende om even te zeggen, om te reageren op wat je net zei. Een bitcoiner weet als geen ander dat je boelmarkten en bearmarkten hebt en dat er best wel wat volatiliteit is. Dus om iemand naar beneden te gaan trappen in een bearmarkt is best wel raar als bitcoiner zijnde, want je vond het zelf altijd raar als een TradFi expert jou naar de grond trapte als jij in een bearmarkt zit en niet verkocht had in de bovenkant, weet je wel. Nu doen ze hetzelfde bij strategy en out, is allemaal kut en allemaal kloten, et cetera, et cetera. Om vervolgens allemaal woorden uit het verleden beter gaan pakken, die te gaan destilleren, bij wijze van spreken, en op basis daarvan dan kritiek te uiten. En ik denk dan ook daar weer als rational actor, denk ik, ja, maar wacht even. Als ik met mijn gezin in een bearmarkt zit en ik leef op een bitcoin standaard, maar mijn kids moeten naar privéschool hier in Portugal en ik moet dat betalen, dan moet ik misschien bitcoin verkopen. En natuurlijk heb ik tegen al mijn leden in de BNC community gezegd, verkoop je bitcoin liever niet. Maar hey, als ik mijn leven moet financieren of ik moet wat bepaalde dingen doen om productief en levend te blijven, dan doe je dat. Kun jij mij vertellen of kun jij wat context geven aan het feit dat Strategy inmiddels bitcoin aan het verkopen is? Waarom is dit logisch? Waarom is dit niet logisch? Hoe denk jij daarover?
Ja, ten eerste over de communicatie is inderdaad heel belangrijk. En tuurlijk, als CEO van een public company of van elk bedrijf of als wat podcast wat je ook doet, zijn er dingen met veranderende omstandigheden die dingen die je in het verleden hebt gezet in een ander daglicht plaatsen. Dat is precies wat jij zegt eigenlijk. Dus dat is het eerste wat natuurlijk. En dat is gewoon heel menselijk en dat hoort erbij. Dus dat is één. En dat is inderdaad in een aantal gevallen gebeurd bij Michael Saylor. En ik denk ook zelf dat het verder prima is uitgelegd. En that's part of life. Dan moet je inderdaad, als je daaraan stoort, dan moet je gewoon niet op exit of in de space zitten of investeren inderdaad. En ten tweede inderdaad, kijk, uiteindelijk Michael Saylor, ik spreek een beetje voor hem, maar hij heeft denk gewoon een heel erg long-term view. Wat hij ook zelf zegt, we willen dit een $1 trillion company maken, Bitcoin gaat naar 1 miljoen of 10 miljoen. Hij heeft ook een heel erg long-term view op Bitcoin, op de space en op zijn eigen bedrijf. En dat vind ik alleen maar heel mooi en dat moet je ook hebben. En uiteindelijk wil hij het beste voor het bedrijf en voor zijn aandeelhouders, voor alle stakeholders, longer term en ook voor Bitcoin. Dat is denk ik waar je wel van uit moet gaan. En daarbinnen kunnen mensen ook af en toe fouten maken. Ik denk dat het heeft, maar mensen kunnen ook fouten maken natuurlijk. Dus dat is denk ik sowieso belangrijk. Als iemand sowieso die mindset heeft, dat vind ik heel belangrijk. Zeker omdat we in dezelfde community zitten. En wat ook zegt, de markt is ook veranderd. Die is op een bepaalde manier, omdat het natuurlijk een nieuw product is. Hè, het MSTR, het aandeel wat Amplified Bitcoin is. Stretch erbij, gaan we het met je over hebben. Waarschijnlijk zijn allemaal nieuwe producten relatief. Dus niet alleen leer je als bedrijf en als issuer wat werkt, wat niet werkt. De markt leert ook heel veel dingen. De markt zijn alle marktparticipanten. En die interactie is er nou eenmaal. En daar is gewoon de laatste 3 maanden best veel op gebeurd eigenlijk. En vandaar dat inderdaad een aantal dingen die zijn nog gewoon, zou ik willen zeggen, een beetje geëvolueerd. Ook hoe Strategy je dingen aanpakt. Dus voor mij is het alleen maar heel goed. Ik vind het veel beter dan dat hij had gezegd, hey, dit is hoe ik het ooit heb gezegd of hoe ik het ooit heb bedoeld of hoe ik het ooit heb gedacht. En it's always going to be forever. Dat is dus de manier waarop, het is geen bitcoin. Het is een bedrijf wat meegaat. Bitcoin is gelukkig altijd hetzelfde. Dat is mooi. Dat is de kracht ervan. Maar dit bedrijf moet gewoon verder. En ik zou het dus veel, veel, veel erger vinden als hij totaal niet die markt feedback meeneemt en aan zijn dingen blijft vasthouden. Dus een heel groot voorbeeld is dus inderdaad, hij heeft natuurlijk vorig jaar Stretch uitgegeven. Natuurlijk, even een stapje terug. Een van de manieren voor een Bitcoin Treasury Company om amplificatie te genereren, dus een outperformance op Bitcoin, is schuld, is leverage, zoals alles in het leven eigenlijk. Credit is gewoon heel belangrijk. En hoe hij is begonnen is door gewoon leningen uit te nemen bij verschillende counterparties, maar die hadden covenants erop. Dus in de vorige bear cycle in 2022 kwam je heel dicht in de buurt. Wens weer nog 17.000 is een soort level, dan moet hij Bitcoin gaan verkopen. Dat was gewoon heel gevaarlijk eigenlijk. En hij is toen achtergekomen, kijk, dat wil ik nooit meer. Ik wil nooit meer zo'n margin loan-achtige iets waarbij je wordt gedwongen om Bitcoin te verkopen. Toen is hij heel erg geswitcht naar convertibles. Dus hij heeft een behoorlijk aantal convertibles uitgegeven, iets van 8, 9 miljard bij elkaar. En wat is nou een convertible? Een convertible is eigenlijk een obligatie die je uitgeeft met een optie aan vast. Dus, en wat houdt in, is dat als uiteindelijk jouw aandeel het goed doet over een periode van tijd, dat tegen tijd dat die convertible tegen zijn maturity aankomt, tegen zijn terugbetaalmoment aankomt, als dan het aandeel boven de voorafgesproken prijs staat, dan is het voor de houder van die convertible obligatie gewoon het meest logische, dat doe je ook altijd, om te converteren naar aandelen. Want je krijgt eigenlijk gratis geld dan. Maar als het aandeel eronder staat, onder die van tevoren afgesproken strike price, dan wil je gewoon je geld terug hebben. En het mooie aan natuurlijk strategy is dat de volatiliteit van het aandeel heel groot is. Ja, die zit op een gegeven moment tegen de 100 aan, 80, dat is veel groter dan een gemiddeld aandeel. En volatiliteit heeft een waarde. Dus wat hij ook al zegt, volatility is vitality. Dus hoe dan een convertible obligatie wordt gepriced door de markt, is dat als de volatiliteit heel hoog is, dan hoef je eigenlijk een heel lage coupon te betalen. Wat erop neerkomt dat voor bijna alle obligaties, converteerbare obligaties die Strategy heeft uitgegeven, is de coupon zero, nul. Dus dat houdt in, dan leen je gewoon geld tegen 0%. Maar wat je hebt gegeven aan je tegenpartij die de converteerbare obligatie heeft gekocht, is een optie om dus Strike te kopen tegen toekomstige waarde. Nou, in een enorme bull market is het natuurlijk fantastisch, want dan krijg je dus in de toekomst een aandeel wat je opeens heel goedkoop kan kopen eigenlijk, omdat je converteert. Maar wat natuurlijk gebeurd is, hij heeft ook heel veel obligaties uitgegeven in de periode 24-25, toen Bitcoin een stuk hoger stond. En toen Strategy om een stuk hoger prijs stond, omdat hun zogenaamde MNAV, kunnen we nog even over hebben later, veel hoger stond, hun multiplier. En in de huidige markt is de multiplier ingekomen, Bitcoin omlaag. Dus het resultaat is dat van die hele set aan obligaties die heeft uitgegeven, is de meerderheid nu out of the money. Wat inhoudt dat zij dus eigenlijk het aandeel handelt onder die conversiewaarde die is afgesproken van tevoren. Met andere woorden, als die nu zouden ten einde kunnen komen, dan zou eigenlijk elke houder gewoon zeggen, geef me mijn geld maar terug. Ik heb je een miljard geleend, hè? Een aantal mensen bij elkaar een miljard geleend of 2 miljard. Ik wil die gewoon terug hebben. Dus om fast forward waar hij nu in zit, is dat eigenlijk heeft hij best wel een grote schuldenlast die op dit moment op de huidige strategy koers, die moet hij gewoon terugbetalen. 6, 7 miljard. Dat is eigenlijk de tweede set. Eerst die margin loans, toen komt hij bij obligaties. En toen zei ik, ja, dat wil ik niet meer. Ik wil niet meer die soort dat zwaard van Damocles hebben, dat ik ooit schuld moet terugbetalen als Bitcoin te laag staat. Dus ik wil eigenlijk schuld uitgeven, digital credit, die ik eigenlijk nooit hoef terug te betalen. En dat zijn de zogenaamde prefs, perpetual prefs. Dat zijn eigenlijk een soort hybride instrumenten. Dat is geen aandeel, maar het is ook geen echte obligatie. Dat is echt een hybride. Preferred equity heet ook. Dat betekent eigenlijk dat je een soort instrument uitgeeft, wat elk jaar een dividend betaalt of een coupon. Eigenlijk, what's in a name? Dus je moet gewoon als bedrijf elk jaar een interest rate betalen. Maar er zit nooit een maturity op. En er zijn 4, 5 verschillende instrumenten, die hebben allemaal iets andere features. En toen kwam je eigenlijk bij wat hij zelf noemt. Hij heeft Michael Saylor zijn iPhone moment. Toen ging hij op een gegeven moment een stretch uitgeven, STRC. En dat had een soort mix van features van de andere prefs die hij ervoor had uitgegeven. En het really hit the market, zeg maar. Dat was echt een de grootste IPO van vorig jaar, 2,5 miljard. En binnen een jaar staat 10 miljard op balans. Dus eigenlijk, het punt was, dat ging zo goed. Daarvan zei, ja, dit wil gewoon iedereen hebben. Dit is het product wat voor ons heel goed is, want ik hoef nooit terug te betalen. En wat de markt fantastisch vindt. Dus dat ging eigenlijk als, there's no tomorrow. En dat is eigenlijk dus een instrument waar inderdaad nogmaals geen maturity op zit. Er zit geen terugbetaaldatum op. Hij kan op elk moment als hij wil, kan die coupon uitzetten. Dus als ik op het heel slecht ga, kunnen ze gewoon zeggen, hey, sorry, we gaan even geen dividend betalen. Dat dividend, dat stapelt zich op. Dat krijg je wel weer betaald, maar niet nu. Dat kan. Heeft toch niet gedaan hoor, maar dat kan. Dus dat is een soort, geeft hem heel veel flexibiliteit. Daarnaast zei hij eigenlijk van ja, de stretch gaat eigenlijk altijd op 100 handelen. Want op het moment dat, dat de markt zegt, dat moet lager, dan gaan wij de dividend rate verhogen, waardoor het weer teruggaat. Dus eigenlijk wordt het een soort een variabele coupon op basis van 100. En dat was eigenlijk de theorie erachter. Dus het begon op, als ik goed zeg, 9%. En toen werd eigenlijk langzaam die coupon omhoog gehaald en de 100 toeging. Dat is een beetje de achtergrond. Daarvoor zegt hij, ja, dat is dus fantastisch, want als bedrijf kunnen we nooit defaulten. Hè? Als je natuurlijk schuld uitgeeft, of je nou een hypotheek neemt, of als bedrijf een obligatie of een banklening neemt, waar je bang voor bent, is dat ooit jouw crediteur zegt, hé, dat gaat niet goed, jouw bedrijf is van mij. Of je huis is van mij, want je kan je niet afbetalen. Deze obligatie kan hij nooit op defaulten. Dus hij kan nooit zijn bitcoin kwijtraken, want hij kan altijd zeggen, hé, luister, ik ga mijn coupon gewoon uitzetten. Sorry, je kan even niet betaald krijgen. En je hoeft nooit terug te betalen. Dus dat vond hij fantastisch. Het nadeel daarvan er wel is dat dus die coupon vrij hoog is. 12%. Hè? Convertibles kon hij lenen tegen nul. Maar hier moet hij 12% voor betalen op het moment. En wat nou gebeurde, dus eigenlijk een lange introductie op jouw vraag. Wat nou gebeurde een paar maanden geleden is dat toch... Toen zei hij op een gegeven moment, ja, ik wil eigenlijk die convertible bonds, dat zijn er te veel, 6, 7 miljard, die wil ik gaan afbetalen. Dan hoef ik nooit meer die schuld in de toekomst af te halen. Dat valt dan weg. Ik kan nog meer stretch uitgeven. Dan is mijn balans gewoon heel clean eigenlijk. Ik heb aandelen, ik heb een pref equity en dat is gewoon, dat wil ik hebben. Ik wil niet meer de convertibles hebben in het midden. Want de convertibles zijn eigenlijk meer senior dan de pref. Hè? Die komen eerst in de zogenaamde waterfall. Wat hij toen had hij op dat moment had hij ongeveer 2,2 miljard aan cash op de balans staan. En dat vindt natuurlijk de markt fijn. Want dan heb je als koper van het stretch instrument in je hoofd van... Hey, hij heeft, elk jaar wordt er ongeveer 1,5 miljard aan dividenden moet worden betaald. Dat vind ik fijn dat hij die 2,2 miljard aan cash heeft staan. Maar wat hij toen deed, dus toen ging hij ongeveer 1,4 miljard van die 2,2 gebruiken... om een convertible af te betalen, want dat wil je dus graag. En toen ging opeens die cashbalans naar 800 miljoen toe. Nou, tegelijkertijd heeft hij ook wat bitcoin verkocht. Want hij zei van ja, dat is gewoon dat is onderdeel van een nieuwe strategie om te laten zien. Soms moeten we gewoon een beetje die balans optimaliseren. En dat kan betekenen dat we of wat schuld terugkopen of we gaan bitcoin verkopen. We kunnen allerlei dingen doen. En daar schrok de markt heel erg van. Dus wat gebeurde toen? Dan kreeg je eigenlijk een combinatie van dingen... Toevallig of niet toevallig ging toen Bitcoin omlaag een stuk. Hè? We zaten op een gegeven moment boven 80, gingen we naar 65 toe. Daarom ging ook het aandeel Strategy ging enorm omlaag. En Stretch ging ook behoorlijk omlaag. Ging opeens naar low 90's toe. En dus je had een soort combinatie van alle dingen die eigenlijk heel slecht waren voor het bedrijf. En de markt werd gewoon een beetje bang. En zoals je weet, of je het nou over een Lehman hebt of over een andere dingen, hoe de markt je bedrijf ziet, dat heeft ook vaak impact op je bedrijf zelf. Dat is reflexief. En dat was eigenlijk een soort perfect storm waarbij al die dingen bij elkaar kwamen. En dat is eigenlijk waardoor hij toen daarna ook werd gedwongen om nog duidelijker te communiceren naar de markt. Nog duidelijker te zeggen, dit gaan we doen om het weer een beetje recht te trekken. Dus ik zal even pauzeren, maar dat is een beetje de context, hè, hoe de schuld is opgebouwd. En waardoor hem toen eigenlijk een beetje misging. En waarom toen ook Bitcoin daarbij in het verhaal is gekomen. En wat dus wel echt is gebleken, en dat is nu ook heel duidelijk over. Ja, luister, als bedrijf, wij moeten gewoon altijd het beste doen voor het bedrijf. En als wij willen groeien, moeten we de balans groter maken. En dat kunnen we op een aantal manieren doen. We kunnen of aandelen verkopen. En doen we eigenlijk alleen maar als het aandeel goed handelt op een premie. We kunnen of stretch verkopen. Dat kunnen we ook alleen maar doen als het op 100 handelt. Daarnaast hebben we altijd cash nodig. En dat kunnen nogmaals, ofwel die cash hebben we nodig om onze dividendverplichtingen te kunnen betalen. Nogmaals, dat kunnen we doen door aandelen verkopen of stretch verkopen. Maar als dat niet helemaal goed is, omdat ons aandeel niet goed genoeg handelt of special niet hoog genoeg, ja, dan moeten we wel bitcoin gaan verkopen. En dat wilde hij wel duidelijk maken. En dat is ook nogmaals als investeerder, als in die zin hele koude soort marktparticipant, vind ik dat ook de beste oplossing. Dat wil je ook. Je wil niet zeggen, oh, dat aandeel handelt heel slecht. Ja, maar ik wil geen bitcoin verkopen. Ik verkoop toch maar aan. Dat is heel slecht voor het bedrijf. Dit is veel beter voor het bedrijf. Dus dat is eigenlijk de long story very short. Is er, ja, dat is heel goed dat daar nu duidelijk over is dat ze dat doen. Maar dat was inderdaad niet helemaal duidelijk van tevoren.
Ja, nou, dit is belangrijk. Dit is natuurlijk het verschil tussen iemand die verstand heeft van hoe die structuur eruit ziet binnen zo'n bedrijf. En het feit dat Saylor en zijn team natuurlijk keuzes maken in het belang van strategy. Niet in het belang van Bitcoin per se. In de basis is het natuurlijk in het belang van strategy. En dan zou je dus kunnen zeggen dat een nitwit Bitcoin crypto holder, zoals we allemaal in het verleden begonnen zijn, eigenlijk geen flauw benul hebben. En denk, ja, maar je kan toch niet zomaar je Bitcoin verkopen als je zegt dat je altijd Bitcoin houdt. Terwijl je nu eigenlijk tot de conclusie komt dat ze, als ik jou goed beluister, hebben ze producten ontworpen, financiële producten ontworpen, om het succes te vergroten voor strategy, om zoveel mogelijk Bitcoin te kunnen verzamelen nu en in de toekomst. En dus zou je kunnen zeggen dat de originele MSTR-buyer was eigenlijk een soort van Bitcoin-hodler. Hè? Die had wat pensioengeld waar hij geen Bitcoin mee kon kopen, dus stopte hij dat in MSTR, bij wijze van spreken. En die denkt dus alleen maar, meer Bitcoin is beter. Punt. Weet je wel, dat is gewoon een soort van oldschool gedachte, meer Bitcoin is beter, punt. En vervolgens hebben ze een product gecreëerd. Als ik jou ook zo beluister, komt dat even zo, ik herhaal het even voor mezelf en in de hoop dat luisteraars dan ook mee kunnen gaan in die gedachtegang. Dat ze een product hebben gecreëerd waar ze eigenlijk spelenderwijs, lerenderwijs terecht zijn gekomen, Stretch, via verschillende routes, via verschillende mogelijkheden. En daar zitten bepaalde kopers bij. En die kopers van Stretch, die waarderen wellicht andere dingen dan bijvoorbeeld een Bitcoin oldschool hodler die een MSTR-aandeel koopt in de hoop van hoe meer Bitcoin, hoe meer beter. Is dat waarom zij volgens jou die USD reserve hebben moeten ophogen, omdat wellicht een stretch hodler of een stretch koper andere behoeftes heeft dan een oldschool Bitcoin maxi en wel belang hecht aan dollars, terwijl een Bitcoin hodler denkt, ja, kan mij het schelen of jij dollars op de balans hebt, ik wil gewoon dat je meer Bitcoin koopt. Terwijl zo'n grotere, volwassen wordende kapitaalmarkt die krediet wil kopen, die zegt van, joh, ik vind het allemaal prima wat jij doet, maar ik wil dat jij dollars reserve hebt, zodat ik weet dat mijn yield betaald wordt in de toekomst. Mag je hem zo simpel gesimplificeerd uitleggen?
100%. En er zitten een paar interessante dingen in wat je allemaal noemt. Ten eerste inderdaad over dat stacking Bitcoin. Dat is absoluut belangrijk. Maar één ding is ook nog belangrijker daarin eigenlijk, is die zogenaamde Bitcoin per aandeel. Hè? En dat is natuurlijk toch een soort driver. Want heel simpel gezegd, als jij nu $64,000 hebt, kun je over één bitcoin kopen. En over een jaar heb je nog steeds één bitcoin. Of bitcoin nou verdubbelt, hopelijk, of minder wordt, je hebt nog steeds die ene bitcoin. Yes. Als jij een aandeel strategy koopt of een andere bitcoin treasury company, dat is natuurlijk het idee dat je over een jaar jouw exposure 1,2 bitcoin is. Dus of bitcoin omlaag of omhoog gaat, je hebt gewoon meer bitcoin voor je dollars. Dat is die amplification, dat is die bitcoin per share growth. Dus en daar optimaliseren ze echt voor. Daar zijn ze heel duidelijk in ook altijd geweest. Dat is belangrijk. Dus in principe, als hun stack, wat is nu 840.000 of zo, ik heb even geen idee, in die zipcode. In theorie kan die stack omlaag gaan, terwijl hun bitcoin per aandeel vergroot. En dat is alsnog goed voor het aandeel. Dus dat is belangrijk om inderdaad, een belangrijk verschil tussen de hele originele gedachtegang, dit gaat gewoon bitcoin stacken. Het bitcoin per aandeel is uiteindelijk wat voor de aandeelhouders belangrijker is. En dan het andere is het heel belangrijk, wie is nou eigenlijk de koper van Stretch? En daar is natuurlijk er is geen één koper voor. Maar ik kan wel duidelijk zeggen dat als je echt een bitcoiner bent, of echt puur die exposure wil naar bitcoin, dan koop je eigenlijk geen stretch. Dan koop je of bitcoin, of je koopt strategy, of je koopt iets anders. Maar je koopt in principe geen stretch. Want met stretch heb je gewoon je 12%. En die is voor altijd eigenlijk, als het goed is. Maar dat zit dus geen upside aan. Dus als bitcoin over 5 jaar naar 1 miljoen gaat, dan heb jij krijg je nergens terug je 12%. Maar dat is tussen credit en equity. Dat is bij andere dingen ook zo. Je kan ook een bondje Tesla kopen. Dan krijg je ook je 1 of 2%. Of je kan een aandeel Tesla kopen. Dus dat is gewoon een klassieke keuze die je maakt als investeerder. Of het andere profiel wat je hebt. En dat is ook wel denk ik belangrijk. Want uiteindelijk is toch steeds, er zeggen ook mensen van, ja, maar waarom is het dat? Wat heb ik dan aan het instrument als ik een bitcoiner ben? Is nog steeds goed voor bitcoin. Omdat, wat gebeurt er? Elke dollar die MicroStrategy verkoopt aan Stretch, niet elke dollar 100% ervan, maar daarvoor gaat het groot deel, dat gaat natuurlijk naar bitcoin. Dus het is goed voor bitcoin uiteindelijk, dat hij dat uitgeeft. En dat is ook heel erg de narrative erbij van, ja, dit is een manier om nog meer investeerders, nog meer mensen naar bitcoin toe te krijgen. Misschien dat mensen zeggen, ja, ik vind het interessant, maar ik vind het toch te volatiel, maar ik ga even met Stretch beginnen. Ik ga even kijken of je nou een institutional of een retail investeerder bent. Ik ga kijken hoe het werkt. En dat kan best een persoon zijn of een investeerder die dan over een jaar of twee jaar wel zegt, nou, nu ga ik wel Strategy kopen, het aandeel, of Bitcoin kopen, omdat ze hebben gezien, hé, wacht even, Bitcoin is verdubbeld inmiddels. Ik heb leuk mijn 12% gekregen, maar ik had dat kunnen doen. Of ze diversificeren. Dus het is een hele manier om die adoption te vergroten, dat stretch. En het is natuurlijk
King,
ook
nog zou je dan kunnen zeggen dat een groeiende USD reserve niet alleen goed is voor de stretch hodlers, maar dus uiteindelijk ook voor de MSTR hodlers en de mensen die met een Bitcoin mindset in MSTR zijn gaan investeren?
100%. Dat is ook het punt waar ik een beetje van. Uiteindelijk is het wel zo dat Strategy als bedrijf en Michael Saylor en Phong Lee, de CEO, die denken natuurlijk long term, wat is nou het beste voor het hele ecosysteem, voor het bedrijf, voor de aandeelhouders? En misschien dat sommige dingen, zoals bij heel veel bedrijven, hè, ook een Philips heeft ook last van soms, dat soms korte termijn dingen niet helemaal ideaal lijken voor de aandeelhouder, voor het bedrijf, maar lange termijn wel het beste zijn. En dit is dus precies dat. Dus die US dollar reserve, hè, die is nu is tegen de 3 miljard aan inmiddels. Dus dat is stretch ook inmiddels weer omhoog gehandeld. Dus dat heeft zijn juiste effect. Dat vindt ook de markt fijn. Vanuit puur Bitcoin perspectief kun je zeggen van ja, dat is slecht, want dat infleert weg, die dollars, dat is het hele punt van Bitcoin. Wordt elk jaar 5% minder waard. En daar had je Bitcoin voor kunnen kopen, die omhoog gaat. Maar uiteindelijk is het natuurlijk wel juist de manier om de machine, dat flywheel, veel sterker te maken, veel stabieler te maken. Dus een, yeah, goed voorbeeld van at the face of it, niet per se creëren voor Bitcoin, voor de balans, maar juist lange termijn wel. Als je er vanuit gaat dat Stretch een belangrijk product is voor bedrijven. En dat is absoluut hoe Michael Saylor erin gaat. Dat zeggen ze ook. Stretch is voor ons het allerbelangrijkste om het weer terug te krijgen naar 100. Het is steeds onder de 100, maar het is natuurlijk omhoog gegaan sinds de lows. En die dollar reserve zijn ze achterkomen, die is gewoon heel belangrijk. Dat vindt de markt gewoon belangrijk. En het aantal jaar aan dividenden wat veilig staat. En dat is nu ergens boven de 2,5 zoiets jaar.
Juist. Hey, en dan wil ik even terug naar wat je inderdaad net opbracht. Hè? Die metrics, die Bitcoin per share. Ik denk dat de meeste mensen inderdaad door X en door de informatievoorziening onbewust worden weggeduwd van het target. Van waarom investeer je nou in MSTR? Nou, dan wil je in principe, je wil een grotere exposure voor je dollars of voor je euro's in verhouding tot Bitcoin. Dat is eigenlijk wat je wil. Dat je Bitcoin per aandeel omhoog gaat, zodat jij in Bitcoin terms rijker bent geworden, ook als ondertussen de Bitcoin prijs omlaag gaat en daarmee het MSTR aandeel omlaag gaat. En ze zijn, jij gaf het ook al eerder aan in je betoog rondom MSTR, wat ze allemaal geleerd hebben, dat ze constant naar de markt kijken en luisteren, om op die manier eigenlijk adequaat te reageren om het een en ander duurzaam voor de langere termijn op een hoger niveau te krijgen. Volgens mij zijn die metrics daar één van. Daar leren ze volgens mij ook in. Ik zie dat de afgelopen periode, dat daar ook wijzigingen in worden aangebracht. En ik heb jou daar ook stukken over zien delen op X. Hoe zit dat met die nieuwe metrics? En waarom is dit goed of niet goed? Wat is jouw visie daarop?
Ja, heel grappig. Nee, dus eigenlijk de belangrijkste valuation metric van de hele space en zeker van Strategy is eigenlijk altijd MNAV. En wat is MNAV? De M, het kleine emmetje staat voor multiple NAV. En wat is NAV? Is eigenlijk de waarde van je Bitcoin. En daar heeft Strategy toen, en dat is een nieuwe multiple. Hè. We zijn natuurlijk heel gewend in de traditionele markt met aandelen aan PE te denken, price earnings en andere metrics in die zipcode. Maar dit is natuurlijk een nieuwe metric. Dus die heeft eigenlijk Strategy gewoon ontwikkeld. En die hebben dat ook gedefinieerd in het verleden. En ze hebben het gedefinieerd als enterprise value over de Bitcoin value. En dat is heel kort gezegd. Enterprise value is de waarde van het hele bedrijf, inclusief de schuld. Dat is eigenlijk de marktkapitalisatie plus de schuld, plus de prefs, minus de cash. Dat is een soort, dat is een EV, enterprise value, gedeeld door de waarde van de Bitcoin. En de hele sector heeft aangenomen. Dus als je kijkt naar Metaplanet en andere spelers, die gebruikten ook die MNAV. En in de vorig jaar, toen de markt een stuk sterker stond in het algemeen, toen handelde Strategy echt al tussen de 2,5 keer MNAV. Dus die enterprise value gedeeld. Maar die multiple is eigenlijk veel meer gebouwd op een kapitaalstructuur die nog niet die prefs had. Veel meer op traditionele schuld en convertibles. En het een beetje rare was eigenlijk dat toen ze eenmaal die stretch gingen uitgeven, die preferred equity, toen was die metric niet helemaal meer correct eigenlijk. Want wat er dan gebeurde is, als Strategy gewoon nieuwe schuld uitgaf, of een nieuwe pref uitgaf, dan groeide hun, dat groeide heel snel. En dat, sorry, even een andere. De andere metric die heel belangrijk is, is de Bitcoin per aandeel. Bitcoin per aandeel. Maar als je natuurlijk Stretch uitgeeft, geef je geen normale aandelen uit. Dus als zij een miljard aan Stretch uitgaven, wat ze soms deden in een week, en een nieuwe Bitcoin kochten, dan schoot die Bitcoin per share omhoog, omdat hun aandelen niet omhoog gingen. Terwijl in hun oude model, wat ze deden voordat ze Stretch hadden, gaven ze vaak gewoon heel veel aandelen uit via het zogenaamde ATM-programma. En dan was het mooi in check. Dan was het wel accretive, omdat ze aandelen relatief duur verkochten vanwege de hogere MNEV-multiple, maar nu niet. Dus een aantal dingen klopte niet meer goed eigenlijk. Dus het was ook niet meer goed te vergelijken. Toen hebben ze eigenlijk gewoon, en ze zagen ook de markt, die multiples ging ook wel omlaag. En er was onduidelijkheid over. Ook in Praag was een hele discussie tussen Saylor en Jack Mallers daarover. Het was allemaal niet meer duidelijk. En dat is natuurlijk wel gevaarlijk, want als bedrijf moet je juist een bedrijf als een strategie wat heel transparant is, moet je heel duidelijk zijn wat is. En toen hebben ze toch een soort reset gegeven. En er waren ook best wel wat mensen die erover schreven, ja, dit is eigenlijk een multiple die beter is. Waaronder ik zelf ook. Hebben ze eigenlijk een reset gedaan, niet eens lang geleden, 2 weken geleden, met een nieuw en updated metrics. Ook een presentatie voor gegeven, waarbij ze zeggen, nou, dit zijn nu de metrics waar we nu mee gaan werken. En de grote verschillen zijn eigenlijk dat die MNAV, die doen ze nu op een netbasis, wat ik eigenlijk de equity MNAV noem. En dat is eigenlijk dan nu geworden, gewoon een marktkapitalisatie, dus heel simpel, gewoon een marktcap, gedeeld door de waarde van de Bitcoin minus alle senior claims. Dus je kan zo zien, stel het bedrijf heeft 100 miljoen aan Bitcoin, dat is leuk, maar als er eigenlijk 20 miljoen aan schuld bij zit, die mocht het bedrijf ooit gaan unwinden, zo moet je altijd nadenken, dat gaan ze niet doen, maar wat moet nou eerst worden afbetaald? Alsof je aan een huis kijkt, hè? Je hebt een huis van op papier X waard, maar als je eigenlijk een hypotheek moet betalen van Y, dan is natuurlijk je waarde eigenlijk X minus Y. Dus hetzelfde hier. Ze hebben die Bitcoin 100 miljoen, maar stel ze moeten eerst 30 miljoen aan schuld betalen, aan convertibles, aan die stretch instrumenten, andere dingen, dan heb je eigenlijk maar 70 miljoen. Nou, als de marktkapitalisatie van een bedrijf 80 miljoen is, dan is dus de multiple is 80 gedeeld door 70. Nou, wat is het dan? 1,14 of zo. Dus dat is een beetje de maat. Dus dat hebben ze nu eigenlijk heel simpel. Ze hebben eigenlijk veel simpeler gemaakt. En daarin zeggen ze ook die Bitcoin per aandeel, sats per share, die hebben ze ook aangepast. Die is eigenlijk omlaag gegaan nu. Die hebben ze ook netto gemaakt. Die hebben ze ook gewoon gezegd, ja, we kunnen niet meer echt zeggen, hiervoor was het gewoon heel simpel. We hebben zoveel aandelen uitgegeven. We hebben zoveel Bitcoin. Deel 1 door de ander, dat is je sats per share of je waarde van Bitcoin per aandeel. Nee, nu zeggen ze eigenlijk, nu maken ze heel duidelijk die aanpassing voor wat ze dan noemen de senior claims. En dat is echt de juiste manier. Je moet gewoon zeggen, je kan niet zeggen, hey, ik heb zoveel sats per aandeel, als je eerder nog al die andere dingen moet afbetalen. Dus dat tikken ze eerst vanaf. En daarom zijn ook de metrics veranderd. Dus hiervoor was hun, kijk even op hun site, is ook inderdaad die sats per share is ook echt behoorlijk omlaag gegaan. Maar dit is ook een nieuwe metric die eigenlijk duidelijker is. Hiervoor was het iets meer dan 200.000 sats per share. Nu is 142.000 sats per share. Maar dat is wel net. Dat is een veel duidelijke en waarschijnlijk ook eerlijker
metric. Ja. Ja. Veel mensen denken nog steeds dat hun vermogen wel redelijk veilig staat. Maar de realiteit is dat vrijwel ieders koopkracht de komende jaren wordt uitgehold als je niet snapt wat er verandert in het financiële systeem. Daarom hebben wij vanuit Beyoncene een korte financiële check gemaakt. Binnen 2 minuten zie je hoe jouw huidige situatie ervoor staat, waar de risico's zitten en wat jij nu moet aanpassen om te voorkomen dat jouw vermogen wordt uitgehold door inflatie, belastingen en de wetgeving die eraan komt. Wil jij die check doen? Klik dan op de link in de gepinde comments. En dan kunnen we nu snel terug naar de aflevering. Ja. Hey, maar King, luister, kijk, ik kan jou goed volgen, maar ik zit hier natuurlijk ook gewoon veel in. Ik spreek ook met veel mensen die hier dan ook weer een mening over hebben. Dus dan samen met al die meningen van andere mensen die ik dan serieus neem, kan ik mijn eigen mening weer aanpassen en luister naar iemand zoals jij. Ik ben ervan overtuigd dat een x-aantal luisteraars er ook zo in zitten, maar er zal ook een groot percentage zijn. Ik probeer bij te blijven wat King en Mark hier nou allemaal bespreken. Ik probeer bij te blijven. Hoe kun je, maar ik begrijp het niet echt, weet je. Ik snap denk ik wel wat hij zegt, maar als ik straks zelf voor het blok kom te staan, is dit nou een goede beslissing die C-level van strategy heeft genomen of niet? En dan kijk je naar die metrics en dan zie je dat die metrics dus ook wel eens met de tijd worden aangepast. Hè? Van Bitcoin per share is nu wat omlaag gegaan. Maar nu is die eerlijker en ik volg je. Ik vind dit gewoon realistische aanpassingen, zodat ik beter kan inschatten wat mijn succes als investeerder in strategy is. Mijn vraag hint eigenlijk naar, wat kan een average person nou doen? Hè? Die denkt van, ik hoor in podcasts zoals die van Mark Hoort Strategy vaker vallen. Ik zit niet in zijn community, dus ik ben niet volledig op de hoogte. Maar ik wil eigenlijk wel exposure. Maar al die wijzigingen, die komen best wel regelmatig. Hè? Ik bedoel, wij weten als geen ander, wij hebben elkaar aan de telefoon. Ja, volgende week maandag kan er weer een andere aankondiging zijn. Dan weer dollars aankopen, dan weer dollar reserve ophogen. Bitcoin ineens verkopen in plaats van kopen. Wel of geen MSTR aandelen uitgeven of misschien zelfs Stretch terugkopen. Moeten we zo meteen nog even bespreken. Maar als average pleb, hoe kan ik nou inschatten of het voor mij interessant is om in Strategy te investeren? Of zeg jij van, als je dit allemaal niet snapt, moet je het misschien ook niet willen of niet doen? Wat denk jij erover?
Ja, hele goede vraag. Ik denk dat puur gezien vanuit een soort investeringsperspectief, hè, wil je dat of niet, en te bewerkelen, ik geef natuurlijk absoluut geen financieel advies daarover. Nee. Dan is inderdaad, dan moet je denk ik wel het geloof hebben. En dat hebben natuurlijk heel veel mensen. Dat Michael Saylor en zijn team inderdaad gewoon die Bitcoin per aandeel kunnen laten groeien. En daarom is ook goed een soort reset. En dan zou ik wel echt duidelijk kijken naar de nieuwe Bitcoin per share, de net Bitcoin per share. Ja. 142.000 ongeveer, status per aandeel. Of het kunnen laten groeien. En dan komt eigenlijk de volgende vraag. Hoe kunnen ze het laten groeien? En dat is eigenlijk dan door inderdaad Stretch weer te stabiliseren en richting 100 te krijgen. Hoe kunnen ze dat doen? Door inderdaad waarschijnlijk die Bitcoin, die USD reserve te laten groeien. Hoe kunnen ze dat doen? Door aandelen te blijven uitgeven, de cash op te hogen en wellicht Bitcoin te verkopen als ze willen doen, als het nodig is. Dus als jij als potentiële investeerder denkt van, nou, dat vind ik interessant. Ik denk dat ze dat kunnen. Ik vind het interessant. En ik denk ook zelf dat Strategy op een hogere multiple kan gaan handelen. In het verleden hebben ze natuurlijk hoger gehandeld dan nu. Ze handelen nu, even op hun dashboard, op 1.06, hun nieuwe MNAV. En als investeerder zeg je, nou, ik heb misschien wel wat Bitcoin, dat vind ik leuk. Maar ik vind het wel leuk om een soort amplified Bitcoin te hebben. Ik wil, als Bitcoin inderdaad, ik geloof in dat Bitcoin naar een bull market toe gaat. Nou, dan gaat Stretch ook omhoog, denk ik. Dan gaat inderdaad, als je al die dingen denkt, dan denk je, nou, dit is wel een leuke manier om een soort juiced up version exposure te krijgen naar Bitcoin.
Is die MNAV die nu op 1.06 staat, zei je volgens mij, is het realistisch om te geloven in je verwachtingsmanagement als je je eigen Excel-bestandje op dit moment aan het bijhouden bent, dat de MNAV kan keren naar bijvoorbeeld 1.4, 1.6 range? Zie jij dat gebeuren in de komende boelmarkt van Bitcoin?
Ja, ik denk persoonlijk, als je gewoon kijkt, de correlatie tussen die multiples, en dit is nieuws, dat zie je in elke sector. En Bitcoin zelf is gewoon heel groot. En je bent gewoon met Strategy ben je gewoon heel erg levered naar Bitcoin op een aantal manieren. En het andere is waar het ook in doorwerkt is in Stretch zelf. En ik heb het ook in een postje een beetje geanalyseerd. Kijk, Stretch had natuurlijk nu gisteren op 93 of zo. Het was op ging om naar 75 toe, maar is behoorlijk omhoog gegaan. Al een stuk beter nu. Maar het is best wel duidelijk. Stretch is een kredietinstrument. En krediet wil altijd een soort coverage hebben. Nogmaals, ik vergelijk altijd met hypotheek als max. Want dat is gewoon alledaags. De bank vindt natuurlijk veel makkelijker om jou 30% te lenen tegen je huis dan 90% tegen je huis. 100%. Duidelijk. Ja. En uiteindelijk is gewoon het onderliggende waarde van zo'n krediet is de waarde van de Bitcoin. Dus hoe hoger Bitcoin staat, heel simpel, hoe makkelijker het is om Stretch om weer omhoog te traden ook. Dus ik denk dat je op een aantal manieren best wel leverage bent naar Bitcoin. Als Bitcoin weer een beetje in de bullmarkt komt, dat gaat, laten we even zeggen, naar 100. Dan gaat Stretch, nogmaals, geen financieel advies, maar ik denk dat het echt wel richting 100 gaat weer. Dan is het ook veel makkelijker om weer geld uit te geven. Dan krijgt de multiple ook omhoog. Er zit een enorm flywheel in. Enorm flywheel. Dus wat we echt hebben gezien, dat heb ik al net gezegd, in een bullmarket 24, 25 zie je dat flywheel enorm werken. Toen is Stretch ook gegroeid van een bedrijf van, ik weet niet eens wat, misschien 8 à 10 miljard naar 30, 100 miljard op een gegeven moment. Hè? Ja. En on the way down hetzelfde. Dus je pakt ook on the way down heel erg mee, dat flywheel naar beneden. En dus in die zin, denk ik zeker als jij, om even vijf terug te komen, als jij als investeerder comfortabel bent met volatiliteit, een positieve outlook hebt op Bitcoin zelf, en dus een beetje, juiced up returns wil, ik wil daar klaar voor zijn voor die bull market, dan is dit natuurlijk wel een leuk aandeel inderdaad.
Ja, en ik zag in de, of ik luisterde naar de laatste earnings call. En daarin zie je dat Lynn Alden regelmatig wordt uitgenodigd. En die, ik lees natuurlijk ook al haar betaalde rapporten. En zij stelt, vind ik altijd, hele goede kritische vragen. En het lijkt bijna alsof ze door de tijd kan reizen. Want in het verleden stelde ze al de vraag, joh, wat denk jij van de leverage die bovenop jullie producten kunnen worden gebouwd? En hoeveel impact kan dat hebben op jullie? En volgens mij stelden ze ook andere vragen met betrekking tot een potentiële hoeveelheid dollars reserve hebben. Of de markt het wel prettig vindt als, als je meer stretch uitgeeft en je dollar reserve groeit niet mee. Is dat dan niet een potentiële issue? En ik weet dat ze die vraag al stelden nog voordat ik het überhaupt begreep. Ik dacht, waar maak jij je nou weer druk om? Waarom ben je zo bearish? Weet je, zeur niet zo. Maar echt van die fantastische kritsvragen, nou, die dan later ook tot uiting komen. Waardoor ik extra ben gaan opletten wat zij aan vragen stelt. En zij heeft nu aangehaald, of het misschien niet een idee is, het eigenlijk wel in de vorm van een open vraag, om countercyclical te gaan ageren als strategy zijnde. Oftewel, je verkoopt nu Bitcoin omdat het de markt dat eigenlijk van je vraagt. Verkoop je wat Bitcoin omdat je een hogere dollar reserve nodig hebt, maar toevallig in een bear market? In hoeverre is het niet praktisch om vooruit te kijken en bij de volgende bull market je USD reserve zo op te hogen door winst te nemen uit je Bitcoin holdings, om op die manier weer opnieuw vertrouwen te krijgen voor een langere termijn in stretch, dat je zelfs in een bear market geen Bitcoin meer hoeft te verkopen? Dan klink je ineens als iemand die in Bitcoin gaat en die zegt, I will buy low and sell high. Weet je wat iedereen denkt te gaan doen, maar het lukt never nooit, weet je wel. Zij hebben waarschijnlijk de tools en het team om het heel mooi te analyseren en daar verstandige keuzes in te maken. Is dit een goede set, denk jij? Moeten ze dit gaan doen? Moet een Bitcoin Treasury Company dit überhaupt gaan doen?
Ja, heel goed. Grappig dat je dat oppikt. Ik was het ook voor mij de interessantste vraag eigenlijk van de van de Q&A. En misschien ook wel het interessantste antwoord. Want Seder is natuurlijk heel erg altijd geweest topticking. Hij vond het fantastisch om te zeggen, hey, we reach a new high. En dat is altijd van, ik haal het geld op, ik koop gewoon meteen mijn Bitcoin. En ik ben geen market timer. Er zit ook heel veel, ik denk, waarde en voorspelbaarheid voor de markt in. Want als hij zegt, nou, ik ga mijn purchases timen, dan wordt het natuurlijk veel meer, dan ga je een bet nemen op dat ze goed kunnen timen. Nou, weten we allemaal hoe moeilijk dat is uiteindelijk.
Yeah.
Dus het is heel simpel, ik haal het op. En dan zie je ook in dit geval wel een subtiele variatie daarop, om te zeggen, en die heeft het nu over die 200-week moving average, hè, die nu ook op het dashboard wordt gepubliceerd, van, ja, we gaan inderdaad misschien, omdat ze nu ook, inderdaad zeggen, we hebben gewoon dollars nodig. Dus en als gevolg daarvan, oké, maar misschien kun je dollars dan toch wel ietsje efficiënter ophalen dan hiervoor. Dat we dat op een andere manier gaan doen. Terwijl ze nu natuurlijk aan de catch-up zijn. Nu zijn ze gewoon elke keer, je hebt gezien de laatste maand, wordt elke keer wat stretch teruggekocht en dollars bewaard. Maar dat is natuurlijk meer een soort defensive. En je wilt ook offense spelen altijd als bedrijf. Dus dat is wel een grote, niet eens goed nog opgepikt door de markt. Nou, dat is best wel een groot verschil van hiervoor. Dat ze net iets meer gaan market time inderdaad. En ik heb er nog niet een duidelijke view op, want aan de ene kant wil je daarbij denk ik heel erg voorkomen dat een bedrijf toch wel, ja, dan wordt het bijna een soort hedge fund, modelletjes gaat bouwen, nou dit is goed buy moment, dit is goed sell moment en alles omheen. Wat hij eigenlijk wel een beetje zei, hij had ook over de upper band en lower band, wat natuurlijk ook een soort hele technicals van Bitcoin trading daaromheen, maar je weet zelf, dat is natuurlijk, het punt is wel, en dat is wat ze ook gewoon een tijdje geleden hebben gezegd, van we zijn een capital allocation machine. Dus we gaan gewoon inderdaad op de meest productieve, efficiënte manier op dat moment in time onze balans beheren. En dat is toch wel een verschil van daarvoor, waar we het net al over hadden. Want vroeger was gewoon, we buy Bitcoin, we never sell Bitcoin, never sell Bitcoin, et cetera. En dat is nu toch wel anders. Dus absoluut. Dus dat is ik denk in die zin gewoon een goede manier om het bedrijf te runnen. Blijft natuurlijk altijd executie inderdaad. Want het kan natuurlijk best wel dan ook dat je het achteraf van, goh, zouden wel hun Bitcoin moeten kopen en dus we moeten wachten. Achteraf kan je altijd weer gaan kritiseren natuurlijk. Dus dat is een paar aan inderdaad. Het is heel fijn als een bedrijf een hele simpele manier heeft om dingen te doen. Dat is heel begrijpelijk voor de markt. En op het moment dat je gaat spelen met 200 week moving averages en er bovenop later wordt minder voorspelbaar. Dus dat heeft pro's en cons denk ik nog wel.
Ja, dat is goed dat je dat zegt. Aan de ene kant is het dus zeg maar die onduidelijkheid zorgt over het algemeen weer voor onzekerheid. We weten allebei dat de markt daar niet van houdt, van onzekerheid. Tegelijkertijd, als ze heel duidelijk laten zien dat op het moment dat je hun bitcoinwaarde, hun asset value, keer 2 is vanaf hier. Stel, bitcoin staat straks op 120.000, 130.000, 140. En ze vullen alvast de USD reserve aan, omdat ze zich alvast voorbereiden op mindere tijden. Dan vind ik dat ook weer een hele rationele actie. Ja. En als ik weet dat ik investeer in een bedrijf die gewoon rationeel is op goede tijden, ben ik ook weer eerder een long-term hodler van hun common share. Maar absoluut weer interessant hoe dit gaat en hoe de markt daar samen met strategy van elkaar aan het leren zijn. Wat je eigenlijk in de introductie al zei. Ik noemde het al even, jij noemde het nu ook nog even, dat die stretch buyback, hè? Kijk, dus ik inderdaad vanuit mijn achtergrond waar ik dan vandaan kom, ga mijn haar een klein beetje overeind staan dat je je eigen producten terugkoopt. Weet je wel? Het voelt een beetje als waar ik vroeger kritiek op had, dat grote bedrijven hun eigen shares gaan terugkopen. Omdat ze maar niet weten wat ze met hun cash moeten doen.
Ja.
Maar ik snap heus wel dat dit allemaal weer rekenkundig heel logisch is. Moeten we zeggen dat die stretch buyback die recentelijk is gedaan, volgens mij afgelopen week zelfs nog, als ik het goed heb gelezen. Kun je toch nog even kort in Jip-Janne taal uitleggen voor degene die luisteren. Stretch, ze hebben dus hun eigen preferente aandeel teruggekocht. Waarom doet een bedrijf zoiets? Waarom overwegen ze dit? En waarom is dit dan weer net positief voor mij als shareholder?
Ja, uiteindelijk gaat het altijd om de KPI, hun metric. Net bitcoin per aandeel groeien. En op het moment dat jij inderdaad een instrument hebt uitgegeven, dus in dit geval Stretch, en het handelt onder de, laten we zeggen, de nominale waarde waarop het is uitgegeven, wat natuurlijk zo is, het wordt 100 uitgegeven, het handelde toen op in ADA of iets ergens hebt teruggekocht, dan creëer je dus eigenlijk bitcoin per share growth door terug te komen. En waarom nou? Dat komt door die formule die je aan het uitleggen, zeker in de nieuwe formule. Bitcoin per share is het aantal bitcoin wat je hebt. Ze geven in dollars geconverteerd. Dus dat is dan hun 842.000 bitcoin keer de huidige bitcoinwaarde. Gedeeld door het aantal aandelen minus de senior claims. En nu moet je het zo zien. Stel ze hebben inderdaad, ze geven 100 miljoen. Ze hadden natuurlijk voor 100 miljoen bitcoin kunnen kopen. Dus dat is dan ze hebben aandelen uitgegeven. Dus het aantal aandelen gaat omhoog. En daar kopen ze bitcoin voor. Dat is leuk. Dat geeft dan waarschijnlijk een hele kleine bitcoin per share growth. Omdat ze iets boven de 1 handelen. Dus dan hebben ze een klein beetje aandelen een beetje duur verkocht. Krijg je aandelen. Dus dan, stel ze hadden die aandelen verkocht, hebben ze gedaan. En daarmee hadden ze bitcoin gekocht. Dan was je bitcoin per share een klein beetje omhoog gegaan. Maar wat ze in plaats daarvan hebben gedaan. Ze hebben natuurlijk wat cash apart gehouden. Ze hebben gezegd, wij kopen nu stretch terug onder par. Onder die 100, maar op 88 of iets dergelijks. En wat daarmee gebeurt is dat dus die senior claim, tot het einde der tijd 12% kan worden betaald, die is dus teruggebracht. Dus in de noemer, ik ga toch even technisch worden, zeg maar, de definitie van Bitcoin per share is bitcoinwaarde gedeeld door het aantal aandelen, maar dan eerst de claims senior claims uithalen. Dat is dus positief, dat effect dat je zegt, oké, ik heb nu gewoon een stuk minder senior claims voor die normale aandelen. Die impact is groter dan als we bitcoin hadden gekocht. Dus dit is een beetje een voorbeeld van een hele koude, een hele soort of mathematische manier van zeggen, oké, hoe gaan we de meeste bitcoin per aandeel groei bewerkstelligen? We kunnen op elk moment dingen doen. We hebben nu geld opgehaald de aandelen te verkopen. En dan kunnen we of bitcoin kopen, of we kunnen die stretch terugkopen. Omdat stretch zeg maar best wel laag gehandeld is, dat is een grotere impact. Dus
juist.
Gunstig voor aandeelhouders dus. Gunstig.
Oké, want ze kopen dus, even kijken of ik hem zeg maar in mijn eigen Jip en Janneke taal kan herhalen, zodat ik het goed begrijp. Ze kopen dus stretch terug. Daarmee drukken ze eigenlijk hun eigen kostenlast.
Ja.
Omdat ze die, right. En daarmee duwen ze ook nog eens markttechnisch de prijs van Stretch een beetje omhoog. Want zij zijn koper.
Ja. Ja.
Dus het wordt weer aantrekkelijker. En al met al is dat, hebben zij berekend. Die actie levert netto long term meer op dan als we nu direct met die cash bitcoin hadden gekocht.
Nou ja, twee dingen. Short term krijg je de één keer in principe, is het goed voor je bitcoin per aandeel. Omdat je dus uiteindelijk in de formule die ze hebben, nemen ze wel 100 mee aan Stretch. En je koopt het voor 88 terug. Dus je mag de 100 aftrekken, maar het kost je maar 88. Dus dat is een immediate benefit. En longer term, ook heel belangrijk, of medium term zelfs, die ratio of die care coverage wordt ook groter, het aantal jaar. Hè? Want ze hebben natuurlijk die nu inmiddels 3 miljard aan cash. Maar omdat ze iets hebben teruggekocht, wordt hun jaarlijkse verplichtingen worden iets lager. Dus die coverage, dus de credit metrics, waar natuurlijk de markt naar kijkt, en zeker institutionele beleggers, die worden ietsje beter.
Juist. Nou, dat klinkt ook logisch weer. En kijk, dat is het ook wat je moet hebben natuurlijk. Ook als je dit niet helemaal begrijpt of wil begrijpen misschien in sommige gevallen, moet je eigenlijk vertrouwen hebben in de Bitcoin thesis, dat is één. En dan moet je vertrouwen hebben dat het team in staat is om keuzes te maken die er uiteindelijk voor zorgt die Bitcoin per share omhoog gaat. Dus als zij stretch verkopen op een willekeurig moment, hebben ze ongetwijfeld berekend dat dat op dat moment netto positiever is dan gelijk Bitcoin kopen.
Ja.
Dat is eigenlijk in de hele simpele conclusie. Het is nog een beetje lastig voor de average Bitcoiner, want die zegt natuurlijk altijd don't trust, verify. Nou, laat dat nou precies in een moment zijn. En ik moet straks nog een andere podcast opnemen over de cold card hack. Dat self-custody onder grote, grote druk staat vanwege hetgeen wat er gebeurd is bij een partij die we allemaal toch vertrouwden met de betrekking tot het genereren van onze privésleutels. Nou, dat is een beetje te veel om daar nu op in te gaan. Maar geloof jij dat mensen misschien beter in staat zijn om de waarde van strategy dan in te schatten? Zeker als je nu zoiets meemaakt in self-custody Bitcoin landschap, waarbij mensen die gewoon dachten alles goed te hebben gedaan, een cold card hebben gekocht, daar Bitcoin mee beveiligd te hebben en hun Bitcoin is ineens gedraind, dan zou je zeggen, ja, weet je, je kan heel veel kritiek geven op Michael Saylor, die er alles aan doet om zo het vertrouwen van de markt te winnen. Maar zo valt overal wel wat over te zeggen. Wat is jouw mening daarop? Ben je daarin bij en heb je daar een visie op?
Ja, nou, ten eerste natuurlijk echt verschrikkelijk wat er is gebeurd. En dat is echt, gelukkig ga je nog iets meer over vertellen. Ik ga ook zeker luisteren die podcast. Nee, uiteindelijk, wat ik helemaal in het begin zei, de purpose van strategy, natuurlijk op een aantal manieren exposure naar Bitcoin geven voor ook partijen, om maar zo even te zeggen, die op geen andere manier kunnen. Dus dat is sowieso de waarde. En nu heb je misschien ook wel mensen die zeggen van, nou weet je wat, ik wil gewoon lekker in mijn brokerage account, mijn ABN accountje, ik heb al wat aandeeltjes, Bitcoin vind ik gewoon makkelijk, ik wil het gewoon zo kopen. En dat kan dan via een Bitcoin Treasury Company. Dus dat is natuurlijk sowieso het geval. Het is op een bepaalde manier een keuze. En ja, er zijn ook heel veel debatten op X hierover, tussen de echte OG's en de critici. En ook mensen die nog de cold card ook hebben natuurlijk geschild op een bepaalde manier van, dit is de oplossing. En dan zich nu verschrikkelijk voelen. Ze hebben er niet eens voor betaald gekregen, maar van, dit dacht ik dat perfect. Dus er zijn heel veel dingen, er zit heel veel achter. Echt een soort moment van zelfreflectie ook natuurlijk voor de industrie. En ik vind het absoluut niet op het moment om te zeggen van, oh, zie je wel, dit is een goede manier voor strategy voor treasury companies. Maar het geeft gewoon heel erg aan, uiteindelijk we zitten allemaal in dezelfde grote trein. Hopelijk zijn allemaal Bitcoin believers en we denken allemaal dat groot gaat worden en belangrijk gaat worden. En zo'n verschillende manieren waarop je dat kunt doen en die exposure kunt krijgen. En er wordt gewoon heel veel geleerd. Het is natuurlijk het feit dat een decentralized asset is, dat heeft heel veel pros en wat cons. En helaas, je kan ook zeggen, ik heb er ook iets over gezegd, je kan ook zeggen, misschien zelfs pros, zijn er heel veel slechte en ook wel slimme mensen out there die proberen dat van je af te pakken, van ons af te pakken. Maar dat is ook wel op een bepaalde manier een soort self-discipline. En daardoor wordt de industrie ook weer sterker. We hebben nu weer geleerd. Uiteindelijk, die hack is nu 120, 130 miljoen. Dat is verschrikkelijk voor heel veel mensen. Life destroying voor sommige mensen. En het leergeld is verschrikkelijk. Maar in die zin, de industrie wordt ook weer sterker door. We weten nu ook weer wat entropie is en waarom hoe we het wel kunnen doen. En hopelijk wat de kracht is van AI, wat nu allemaal gaat gebeuren. Dus dat zijn alle dingen. En in die zin is natuurlijk zo'n strategy natuurlijk, het is wel een bepaald meer veilig. De kast die gebeurt gewoon super institutional, heel erg diversified. Het is natuurlijk uiteindelijk allemaal een kwestie, zeker met in het age van AI, allemaal een kwestie van manpower. En het is natuurlijk achter de custodians waar strategy ook weer in zit, en Bitcoin zitten ook weer tien of honderden mensen die de hele dag bezig zijn om dat paar groepjes slechte mensen die het probeert van je af te pakken tegen te gaan. Er zitten allerlei dingen, allemaal defense mechanisms in. En je bent regulated op een exchange en je aandeel heeft allerlei mechanismen. Dus er zit wel heel veel manieren waarop natuurlijk toch het op een bepaalde manier meer regulated en meer veilig is. En nou, dat is een soort keuze. Ik zou absoluut niet willen zeggen, beter of slechter.
Nou, Eens hoor, de antifragiliteit van Bitcoin neemt weer toe door zo'n aanval als dit. We zijn allemaal weer scherper en inderdaad, de podcast die komt live voordat deze live komt. Dus de mensen kunnen daar alles horen. En ook mijn theorieën waarom het gebeurd is, die zijn erop te beluisteren. Alleen ik vind wel dat, want ik ben nog steeds voor een minimaal voor een x-percentage self-custody. Een beetje de soevereiniteit en de kracht van Bitcoin om dat in eigen beheer te hebben, is nog steeds een groot goed. Ik denk alleen wel dat de mensen die altijd lopen te shitten op alles wat niet exact Bitcoin in eigen beheer is, dus Bitcoin Treasury Companies of exchanges of whatever, spot Bitcoin ETF's, dat die nu wel even de humblepie mogen eten. Want inclusief ikzelf en anderen die toch wel hebben gezegd dat Coldcard, de MK4, de MK5, de Coldcard Q gewoon een fantastisch device is. Don't trust, verify, bla 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 bla. En dan komen we er nu even met ons grote mond achter dat het niet geverifieerd is. Dat die code niet geverifieerd was. En misschien moeten we dus niet op elkaar shitten als zoiets gebeurt, maar elkaar helpen. En dat zie ik gelukkig ook wel gebeuren, dat alle Bitcoiners, inclusief ikzelf, de afgelopen 72 uur niet geslapen hebben om mensen maar gewoon te helpen om zo snel mogelijk dat geld weer uit die coldcard gerelateerde wallet te halen. Maar dat vraagt dan ook wel een stukje, nou ja, humbleness, hè, een stukje nederigheid, om met elkaar deze industrie op te bouwen. Daar horen bedrijven bij, daar hoort ook BlackRock, daar hoort alles bij, inclusief wij zelf, om zodoende de mensen exposure tot, of in ieder geval tot Bitcoin te brengen. En wat dat betreft is het interessant dat het gebeurd is. En moeten we met elkaar denk ik concluderen, jongens. Dit doen we samen. Dit doen we gewoon samen. En ja, we moeten elkaar kritisch benaderen. Zodat we allemaal niet in die machtsstrijd terechtkomen. En die ego, de mens die wil altijd meer en bla bla bla. Ik snap het allemaal. Maar dan ook naar jezelf kijken, weet je wel, King. Hey, ik wilde tot slot nog één vraag stellen. Waar we bij kunnen afsluiten wat mij betreft. De bear case van Strategy bijvoorbeeld. Wat kan er nou gebeuren dat dit allemaal niet goed gaat? Natuurlijk ga je zeggen, ja, als de bitcoinprijs naar beneden gaat of bitcoin niet meer omhoog gaat, dan is het in principe einde verhaal. Maar zijn er nog fouten die Strategy kan maken, of het huidige beleid, waarbij jij ziet van daarmee moet je uitkijken. Of daar zie ik potentieel risico's. Zijn die er nog voor mensen om over na te denken?
Ja, nou ja. Je ziet, ze geven natuurlijk elke week, laten ze zien wat ze hebben gedaan de afgelopen week. En een belangrijk onderdeel van het model is om gewoon geld te blijven ophalen. En de laatste paar weken hebben ze geld opgehaald door toch de ATM. Voornamelijk door aandelen te verkopen. Ze hebben een klein beetje bitcoin verkocht, maar dat is de grootste bron. En dat is toch heel veel afhankelijk van die MNAV. En op het moment dat de MNAV onder de 1 komt, dan is ook het verkoop van bitcoin beter dan het verkoop van aandelen. En dat is eigenlijk je ziet de markt is gewoon heel erg gedisciplineerd. En de markt is gewoon altijd heeft altijd gelijk en is ook heel hard. Dus dat is toch iets wat een soort tailrisk is eigenlijk een beetje. Tailrisk gewoon een risico is voor mocht je de strategy aandeel kopen. Als iets gebeurt, en het kan zeker komen dat bitcoin verder omlaag gaat, als je echt een echte zware bear market komt, dan gaat waarschijnlijk de MNAV ook wel onder de 1. Dat is, ja, die correlatie is gewoon groot. En dan zitten ze een beetje vast. Dan kunnen ze eigenlijk niets anders dan bitcoin verkopen om cash op te halen, om de reserve op peil te houden, om hun dividenden te betalen en alsomheen. Want het is natuurlijk wel, die dividendlood, dus 1,7 miljard per jaar, die blijft nu wel gewoon doorlopen. Dus Celer is natuurlijk een echte bitcoin en echt ook een boel. Dus zijn these natuurlijk, bitcoin over time gaat met 30% per jaar omhoog gemiddeld. Dus als ik mezelf kan financieren op 12, is dat goedkoop. Alsof je zegt, mijn huis gaat elk jaar met 10% omhoog en de bank vraagt 4%. Dat is fantastisch. Hetzelfde idee. Maar ja, als je dus inderdaad in een markt zit waarbij het wel een tijdje omlaag gaat, dan is opeens die rente die je ook moet betalen, is gewoon heel groot. Dus ja. Ik denk dat belangrijk is voor mensen, dat ze gewoon wel zien, die downside is er nog steeds, met een grote correlatie naar bitcoin zelf. En dan inderdaad is de markt toch wel, dat wordt self-reinforcing als het onder de 1 gaat handelen. Dat is gewoon een risico.
Hey, de gemiddelde persoon vraagt altijd aan mij, ook binnen onze community, vraagt ze altijd, maar hoe lang? Hoe lang kan Celer en Strategy het uitzingen in een bear market met bitcoin? En dan willen ze altijd maar cijfers hebben, de hele concrete bedragen hebben. Volgens mij is dat vrij lastig te benoemen. Want wat jij zegt, als MNAV onder 1 komt, kunnen ze weinig. Dus dan moeten ze bitcoin verkopen om die yield te kunnen blijven betalen. Maar ze hebben best wel wat bitcoin. Dus als bitcoin bij wijze van spreken nog een jaar of 2 jaar rond de 60 blijft bivakeren in dollars, Kunnen ze dan gewoon doorgaan met business as usual?
Ja, ja, want ze hebben dus, ze zeggen ook op hun website, dat bovenaan hun website, hè, hun dashboard is natuurlijk uniek transparant, hè, 33 jaar op dit moment. Dus dat is eigenlijk hun netto Bitcoin balance, gedeeld door hun jaarlijks dividenden. Dus ze kunnen nog.
En die past King, past die automatisch aan? Inderdaad, dus als Bitcoin naar 50 zakt, dan reduceren de aantal jaren dat ze die dividend hebben.
Elke 15 seconden worden er geopend. Wow. Kun je nagaan. Dat is echt nogmaals, next level transparency. Het is gewoon fantastisch. Dus ja, continu zeggen of je het wel of geen fijne momenten doet om het te hebben of niet, weet je wel. Dus dat is absoluut. Dus kijk, je moet ook wel zo zien, het bedrijf heeft in die zin toch die twee heel belangrijke stakeholders. Stretch creatoren. Want in theorie kan Saylor morgen zeggen, ik ga gewoon even dividend niet betalen. Het document is daar heel duidelijk over. Ze kunnen altijd het uitschakelen. Dat is ook waarom hij het wilde en waarom ook een vrij hoge koepel op zit. Als houder van Stretch heb je altijd een beetje het risico dat hij gewoon zegt, nou, je krijgt gewoon even niet betaald en het stapelt zich op. Alleen waarom zou hij dat niet snel doen? Is altijd snel doen, dan gaan Stretch natuurlijk naar 50, 60 of zo toe. Dan moet hij uit een dieper dal weer omhoog klimmen. Dan is natuurlijk vertrouwen weg. Om dan toch een soort impliciete vertrouwen van, ja, hij blijft waarschijnlijk wel doorbetalen. Ja. Dus dan creëer je meer onzekerheid al, wanneer gaat het weer aan? Dus dat is één. Dus in die zin, hij moet altijd Stretch-creatoren te vriend houden en happy houden, want dan, dat is belangrijk. En natuurlijk zijn aandeelhouders. En hij zelf ook grote aandeelhouders. Dat is ook heel belangrijk, dat hij dus die balans continu blijft houden. En waar we het eerder over hadden, soms neemt hij misschien kort termijn iets wat eigenlijk iets beter is voor de creatoren, om op lange termijn goed voor de aandeelhouders kunnen acten als CEO van de public company, bij chairman.
Mega interessant allemaal, King. Ik denk dat we hebben nu een uur en 4 minuten hebben we hier lekker diepgaand over gesproken. Ik denk dat een hoop mensen jou dankbaar zijn voor al deze kennis. En om zelf in te kunnen schatten, oké, jongens, we zitten in de bear market. Iedereen is negatief. Iedereen loopt alleen maar te bitchen en te trash talken over alles wat met Bitcoin te maken heeft. Maar dames en heren, er is altijd weer zon. Er komt weer zon aan. Ja. En dan denk je er waarschijnlijk alweer automatisch wat anders over. Dus neem deze rationele overwegingen mee voordat je ergens instapt. Dan ben je in ieder geval op de hoogte. En dan heb ik nog tot slot, King, waar kunnen mensen meer over jou vinden of jou volgen of wat dan ook?
Ja, op X ben ik vrij actief ook. Ook over strategy en stretch dingen. Dus gewoon King Ui voor achternaam achter elkaar. En ook altijd feel free om een comment achter te laten. Ik reageer ook altijd als mensen nog vragen hebben daarover of kritiek op mijn artikelen die ik schrijf daar. Dus dat is een leuke manier om interactie te houden, zeker.
Oké, nou mooi. Dan wil ik je danken en tot de volgende keer.
Ja, ook dank, Mark. Super.
Joep.